Ik had gekozen voor het thema Oei, ik groei. En ik kreeg van mijn gauw, wat heb je nou voor een stomme titel gekozen? En dat komt omdat die term, wie kent het boekje Oei, ik groei? Wie herkent dat dat bepaalde kriebels geeft? Zo, ja. Dat is dat boekje dat alles klopt als je het ideale gezin hebt. Met de regels. En als je roze wolk dan eenmaal doorgeprikt is, dan denk je, leuk boekje. Zo werkt het bij ons dus niet. Wij dachten daar bijvoorbeeld aan. Veerle was 's nachts heel vaak wakker. Wij verdeelden. Ik deed de ene nacht, Margot deed de andere nacht. En dan was ze gemiddeld zo'n 5 tot 6 uur wakker. Dat was de momenten dat ik dacht, oei, ik groei. Nou, zelf had ik de oei, ik krimp. Er blijft niks van me over. Maar groeien, eigenlijk de uitdaging is, hoe word je nou van dit? Dat. Dat is eigenlijk de uitdaging. Van dit kleine plantje. Met zo'n mooie wortel hieronder, worden we dat. Dat is groeien. En groeien is niet altijd makkelijk, maar groeien is wel belangrijk. Want groei geeft toekomst. Moet je voorstellen dat je altijd blijft zoals dit babytje. Dan is er weinig toekomst. Dan blijf je altijd hetzelfde, moet je altijd gevoerd blijven worden. Moet altijd je luiers verschoon blijven worden, et cetera. En dat is op het moment dat ze zo klein zijn nog fijn. Op het moment dat je 25 bent, hebben mensen daar minder zin in. Om je luier nog te verschonen en dat soort dingen. Groei geeft toekomst. Groei is ook je uitstrekken naar iets wat komen gaat. In je opleiding. Je doet een opleiding omdat je wil groeien naar een bepaalde baan of een bepaalde functie. Als kind wil je groeien. Herken je ook dat je als kind heb je altijd, later als ik groot ben, en dan word je ouder en denk je, toen ik nog jong was. Zo een beetje. En eigenlijk nooit hebben we het gevoel dat we helemaal zitten waar we willen. Maar als kind denk je, later als ik groot ben, mag ik gewoon zelf weten hoe laat ik thuis kom. Mag ik gewoon zelf doen waar ik zin in heb? Mag ik eten waar ik trek in heb? Mag ik niemand meer die me vertelt wat ik moet doen? Oh, wat valt dat tegen als je ouder wordt. Maar je groei is eigenlijk dat je je uitstrekt naar iets wat komen gaat. Je ontwikkelt je ergens naartoe. Je groeit en je ontwikkelt. Tegelijkertijd gaat groeien niet helemaal vanzelf. Groeien is ook niet altijd leuk. Vandaar een beetje dat oei. Want groeien doet soms een beetje pijn. In groeien zijn ouders soms zo vervelend. Die je corrigeren op het moment dat iets niet mag. En die gewoon niks snappen van hoe het leven eigenlijk werkt. En jij wel. En je probeert dat uit te leggen, zeker als tiener aan je ouders. Maar ja, bij je ouders is hun brein al een beetje gekrompen, dus die snappen dat niet. Dat is een lastige positie als tiener. Je denkt, goh, dacht iedereen maar zoals ik. En je hebt wel met die ouders te maken, want op een of andere manier hebben ze nog macht over je, waar je aan probeert te ontworstelen en los van probeert te komen. En dan word je wat ouder en dacht je, goh, ze waren nog niet zo gek als dat ik dacht. Of je eigen brein is dan middels ook gekrompen. Het vervelende aan groeien is bijvoorbeeld wat je moet eten. Niet de patat en de snacks. Maar dat er door de week soms ook dingen op tafel komen die je minder lekker vindt. De spinazie en de spruiten en dat soort dingen. En dat is niet leuk, maar wel nodig. Je gezonde voeding. Dat je groeit, dat je ontwikkelt. Groeien is ook grenzen overstappen. Nieuwe dingen doen. Voor het eerst je zijwieltjes eraf. Of voor het eerst naar de grote school, naar het voortgezet onderwijs. Het is altijd een beetje zielig zo die eerste week na brugklaskamp. Dan komen de brugklassers binnen en het zal bij jullie net zo zijn. En dan zie je ze een beetje binnenkomen in deze grote, dreigende school. Waar ik nu ben, waar moet ik gaan zitten? Hoe werkt dat hier? En dat is een spannend moment. En aan de ene kant is er vaak iets, hey, gaaf naar het middelbaar onderwijs. En aan de andere kant, wat was het soms toch lekker even op die basisschool waar we de oudste waren. Waar we gewoon lekker alleen aan de musical werkten in het laatste deel van het jaar. En niks deden. En nu is er ineens huiswerk, et cetera. En het is ook grenzen overstappen. Het is nieuwe dingen doen. Je eerste baan die je instapt. Ik weet nog, ik startte bij Randstad als intercedent en ik in mijn pak daar naartoe en ik ging gewoon bijna dood. Dat ik dacht, oh help. En ik had netjes mijn assessment gedaan voor die functie, vrij commerciële functie. En uit mijn assessment was al gekomen dat ik vooral niet zo verschrikkelijk commercieel ben. ben. En ik kwam daar als net van school, nog niks meegemaakt. En mijn manager zei, we hadden een groot bedrijf als klant. En hij zei, ik ga met je mee, gaan voor de eerste keer naar die klant toe. En gaan we daar samen praten. Nou, prima, dat is goed. Hij zegt, ik ben er ook zo laat. En ik sta voor dat bedrijf, ik weet het nog zo goed, ik weet ook nog hoe ik me voelde. En de telefoon ging en hij zei, ik kan niet, ga jij maar. Ik heb echt naar adem zitten happen gewoon in die auto. En ik naar binnen toe. En ik weet het nog zo goed, was meneer De Jong. Meneer De Jong zat bijna aan zijn pensioen. Was al wat oud. En groeien is dus belangrijk. Maar wat heb je nodig om te groeien? En Mago heeft vorige week, ik ben langer dan Mago. Het lukt me gewoon echt niet om zo compact te zijn als zij. Maar we hebben allemaal ons gebrek. En dan heb ik het even over mezelf. Psalm 1 vanaf vers 1 tot en met 3. Daar stond, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt en al wat hij onderneemt gelukt. En ze zei al even, eigenlijk in de tekst die hiervoor staat, precies wat je moet doen om te groeien. En ik wil daar vandaag een beetje op inzoomen. Want wat heb je nodig om van dit te worden? Nou, drie dingen zijn heel belangrijk waar ik vandaag met u naar wil kijken. Weet u al gelijk, 3 punten spreek. Dat komt helemaal goed. Dat is altijd als iemand gelijk zegt, en de volgende 7 punten, dan gaat het, oké. Nee, 3 punten spreek. Meer dan dat is het niet. Wat heb je nodig om te groeien? Grond, licht en water. Die 3 elementen zijn essentieel om van dit dat te worden. Grond, licht en water. En ik geloof dat eigenlijk deze tekst uit Psalm 1 geeft alle 3 die elementen weer. Er staat namelijk dat we die zwet overpeinst. En eigenlijk is dat de grond. De Bijbel zegt ook ergens dat we gegrond zijn in het woord. En weet u, ik heb hier een flesje. En als u goed kijkt, ziet u hieronder de wortel. Ik zal hem er even uithalen, voorzichtig. Oud worden knoeiboel. Dan ziet u hieronder de wortel. Wij zeggen heel vaak, om te groeien moet je wortelen. Zijn je wortels belangrijk? Nou, dat is echt niet waar. Want weet u, als ik deze, hoe ik ook mijn best doe, hij blijft gewoon niet staan. Al heeft hij wortels van 3 meter. Al heeft hij 1000 wortels hier, hij blijft niet staan. Weet u wanneer de wortel pas zin heeft? Als er ook grond is. En de grond bepaalt of dit dingetje omhoog blijft staan en deze boom wordt. En je kunt hem zijn hele leven hier in dit flesje laten staan. En dan zal het flesje hem omhoog houden, maar er komt geen kracht in de boom. Niets. Ook al groeien zijn wortels, ook al worden ze langer, want zijn wortels zijn niet gegrond. De grond bepaalt hoe sterk de boom wordt. Zet boom in zand en als het regent valt het gewoon om. Want het wortelt niet. Zet dit in een hoopje zand en als het regent spoelt de grond weg en het boompje valt om. Zet het in grond die voedingsstoffen in zich heeft, die stevig is. En als het dan gaat wortelen en de wortelen worden dieper, dan krijg je het niet meer om. En ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met individualisme, dat we vaak kijken, het ligt aan de wortel. Wij moeten wortelen. Nee, wij kiezen de grond waarin we wortelen. En in welke grond willen we ons wortelen? Waar halen we onze zekerheden vandaan? Waar zetten we onszelf in vast en maakt dat ons stevig of maakt het dat ons niet stevig? Iedereen wortelt. Iedereen. Iedereen krijgt ook grote wortels. Maar niet iedereen wortelt in dezelfde grond. En staat dus net zo stevig. En het is dus enorm belangrijk hoe je wortelt. En wortelen heeft ook te maken met de overtuigingen die je meekrijgt, waar je in opgroeit. Wat je leert. En ik vond het mooi, Ebi, hoe je even je moeder eer gaf toen je hier stond. En wat ze op dat moment gedaan heeft, ze heeft een beetje grond bij jouw wortels geduwd. Zegt, Ebi, deze grond. Daar moet je in wortelen. Dat is waar het om gaat. Ze heeft die grond een beetje aangestampt zo daar rondom. Waarschijnlijk is het nog veel meer. En andere mensen zijn gekomen. En je relatie met God. En het bracht goede grond. Zodat nu jaren later je dat stukje hier deelt. Goede grond. Wortels zonder grond hebben dus geen houvast. Ze hebben geen voeding en geen standvastigheid. We zijn niet bedoeld om alleen maar in een flesje water te zitten, want ik trek het er zo uit en het is zo weer weg. Maar probeer de boom hier buiten maar eens zomaar weg te halen. Die krijg je niet zomaar weg. Je kan hem omhakken, staat stronken nog. Water is geen goede grond. Water is wel nodig, maar je hebt grond nodig om jezelf te wortelen. Eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, wortels hebben ook met je roots te maken. En oorspronkelijk, toen God de mens maakte, wilde hij dat het geworteld was in de grond van het paradijs. En het paradijs is wat God geschapen had, wat God gezegd had, want alles was door zijn woord heen. Hij wilde dat de mens dat bewerkte en daarin mee aan de gang was. Aan de gang was met God, wat God gemaakt had, wat God gezegd had. En wat gebeurt er eigenlijk? In het paradijs kiest de mens andere grond. Het kiest om te zeggen, ik haal mijn vastigheid niet meer in wat God gezegd heeft. Maar ik ga mijn vastigheid halen in andere grond. Namelijk wat de vijand op dat moment zei, van je zult zijn als God als je het op deze manier doet. Dus je kiest andere grond. En de grond, weet u, dat klinkt misschien raar, maar de grond ligt eigenlijk in je gedachten. De grond rondom jouw wortels is eigenlijk waar jij je gedachten mee vult. Waar jij je leven mee vult, wat je binnen laat komen. Want een Bijbel kan op de plank liggen. Dan ben je niet geworteld in het woord. Pas als je hem open gaat doen en gaat lezen en gaat, wat zegt dit woord, overpeinzen. Eigenlijk staat er letterlijk mediteren, binnen laten komen. Dan als de Bijbel vanaf de plank, het woord van God vanaf de plank, eigenlijk binnen begint te komen in je gedachten. Dan begint hier grond te ontstaan waar dingen in wortelen. De grond vindt dus plaats in je gedachten. En wat, waar voeden we onze gedachten mee? En ik denk dat dit zo belangrijk is om te wortelen. En er staat er, die, even kijken hoor, die zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst. Aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. Dat is mooi oud-Nederlands, dat klinkt prachtig. Maar wat bedoelen we er nou mee? Nou, het Engels zegt delight in the law. Of vreugde hebben in de wet. Denk, dat is bijna contradictie in zichzelf. Je denkt, vreugde hebben in de wet. Wat bedoelt de Bijbel daar dan mee? Nou, het woordje wet, wat daar staat, wij zien wet vaak als goed-fout. En ik zeg niet dat het dat is, maar niet is. Maar als eerste is wet bedoeld om richting te geven. Om koers te geven. De wet is eigenlijk je tomtom. Het is je richtingaanwijzer om op de goede weg te blijven. En eigenlijk staat er dus iemand die blij is dat hij een tomtom heeft. Dat is de Danny Danen vertaling. Van Psalm 1. Die blij is dat hij een tomtom is. God, u heeft een tomtom gegeven. Alleen ik weet niet hoe het met u is, met uw navigatie in de auto. Wij rijden niet gelijk altijd goed met die navigatie. Vroeger moest je dan kaarten gaan zoeken, dan was je kwijt waar je was. Dus dan moest je gaan zoeken waar je was, dat hoeft dan niet meer. Maar wat doet die tomtom, wat doet die navigatie? Die zegt niet, je bent fout gereden, motor af, einde verhaal, we kappen ermee. Dit is vaak hoe wij wet toe hebben gepast. Naar elkaar. Maar wat doet jouw navigatie, als het goed is? Die zegt, keer om. Keer om. En ik leid je weer opnieuw op de weg. En dat is waar denk ik wat bedoeld wordt in Psalm 1. Als er staat, die vreugde heeft in de wet. Zegt, God, u heeft me een tomtom gegeven. En u laat me niet los als ik verkeerd ga. Maar dan begint hij te roepen naar mij. Niet... U heeft hopelijk geen navigatie dat als u fout roept, dat hij roept, hey, jij stommeling, wat ben jij achterlijk zeg, dat je de foute weg opgaat. Je bent echt niks waard. En wat, nee hoor, toch? Uw tomtom zegt, keer om. Dit hebben wij er vaak van gemaakt als we wet gingen toepassen. Dat er veroordeling als het ware kwam. Maar wat God wil je op de goede weg opnieuw leiden. En zijn woorden ook naar jou en mij zijn dan, keer om. En dan kan ik vreugde hebben in de wet. Want dan is die er niet om mijn fouten te zoeken, maar dan is die wet er om mij iedere keer weer terug op de weg van God te brengen. Wow, wat gaaf dat u roept, vindt alleen niet zo leuk. Ik baal altijd wel als ik dan net fout rijd. Maar keer om en dan leidt hij je gewoon weer op de weg. En eigenlijk, wat hij staat, die dien zwet overpeinst. Eigenlijk zegt de Bijbel wat belangrijk is, dat jij en ik een houding hebben om eigenlijk iedere keer op zoek te gaan naar die navigatie in ons leven. We waren anderhalf jaar geleden in Amerika. En wij zouden het uitzicht naar de San Francisco-brug zouden we gaan bezoeken. Maarten begint al te lachen. En ik reed met Jacco in de voorste auto. En met Veer volgens mij. En Menno reed achter ons. En we hadden een groot deel de navigatie aangezet. Maar op het laatste stukje dachten we, nu weten we het wel. Dus we hadden die navigatie uitgezet op het laatste stuk. Want de brug was al in zicht. Maar het hard lachen hoeft niet. Mag ook zachter gewoon. En Jacco en ik dachten, nou, wij weten het nu wel welke kant we op moesten rijden. En we reden en we reden. En waar kwamen we? Alles behalve bij die brug. We kwamen bij een of ander strand uit en we zaten op dat moment niet goed. Tot ergernis van Maarten en Menno. Maar dat is altijd makkelijk als je achter iemand rijdt om te zeggen dat het niet goed gaat. En wat moesten we doen? Eigenlijk opnieuw die navigatie aanzetten. En toen kwamen we er. En dit is precies voor jou en mijn leven. Is mijn levenshouding met of zonder Gods navigatie? Of heb ik hem soms aan? Ik zeg, nou, nu voelt het wel fijn. Het is ook een fijne dienst, fijne boodschap. Hij is aardig tegen me. Of zet ik hem soms weer uit? Wat doen we met die navigatie? Dienstwet overpeinzen is niet dat je de regeltjes uit je hoofd kent. Maar dat je bij alles wat je doet zoekt. God, wat is uw weg? Wat wilt u? 150 jaar geleden ontstond de What Would Jesus Do movement. En was een beweging waar op een gegeven moment een dominee een prima kerk had. En er komt een zwerver binnen en daar hebben ze kort praatje mee. En die gaat weer weg en 2 dagen later overlijdt hij. En hij vraagt zich af, wat zou Jezus gedaan hebben? En ze zijn een movement gestart waar ze zeiden, we willen als kerk een jaar lang bij alles wat we doen, bij elke keus die we maken in ons persoonlijk leven, onszelf eerst de vraag stellen, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Weet je wat dat is? Dat is klik op je navigatie. Zeggen, hey, ik wil overpeinzen wat Jezus in deze situatie zou doen. Wat zegt hij? Wat zegt hij over wel doen of niet doen? En dan zie je het niet als wet, het mag niet, maar God die je leidt. Ik vind het ook wel mooi als je daarnaar kijkt dat Jezus zegt, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in, of de Bijbel zegt, nog zit in de kring der spotters. En weet u, het woordje zondaar wat er staat, is het woordje wat eigenlijk betekent de regels aan je laars lappen. Zoals Jacco en ik deden toen we die navigatie uitzetten. We zeiden, we doen het wel even zelf. Dat is eigenlijk wat er staat over zondaars. Dus iemand die er niet voor kiest om het zelf te willen doen. Op zijn eigen manier. Of zit in de kring der spotters. En letterlijk betekent dat minachters. Die denken het beter te weten. Dus eigenlijk tegen God zeggen. Prima wat u zegt, maar ik doe het even zelf. Ik doe het op mijn manier. En de Bijbel zegt. Hoe word je van dit, word je dit. Door tegen jezelf te zeggen. Mijn navigatie staat aan. In alles. God, wat zou u doen in deze situatie op mijn werk? In deze situatie in mijn huwelijk? In deze situatie met mijn kinderen? In deze situatie met die hele vervelende buren die ik heb? In deze situatie met? En noem maar op, noem maar op, noem maar op. Of in de keuzes die ik moet maken. En ik denk dat dat is wat de Bijbel bedoelt. En Efeziërs, en ik vond het mooi, Margaret zei dat al even in het filmpje, zei dat heel mooi. Efeziërs 3 vers 17 zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gegrond of gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte en u de liefde van Christus zou kennen, die kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot de volheid van God. En hij zegt eigenlijk dat Jezus in je hart dwelt, beweegt, aanwezig is. En dat je geworteld vindt, waar vind je je houvast in? En dan hier wordt het gekoppeld aan de liefde van Christus. En als eerste verwijst de Bijbel daarmee van, hey, in alles wat je doet, vindt het zijn roots bij het kruis. Bij zijn liefde. Ook als jij fout gaat, ook als jij je fout maakt, ook als er dingen niet goed gaan, er is een nieuwe weg bij het kruis. Hij is aan het kruis gegaan en hij heeft alles gedragen, hij heeft alles geleden, zodat als jij in je navigatie fout gaat, er de mogelijkheid is om te zeggen, keer om, er is een nieuwe weg. Hij heeft het gedragen aan het kruis. En ik denk dat als we het hebben over grond, ook een van de dingen die we mogen leren en ons eigen gaan maken, is hoe werkt genade? Hoe werkt genade van God in combinatie met wat Gods woord over dingen zegt? Hoe passen we genade toe? Niet als iets goedkoops dat, nou alles is maar goed en het maakt niet uit. Hoe passen we genade toe zodat je terugkomt op de weg die naar het leven leidt? Opdat je terugkomt op de weg naar een boom te worden? Hoe passen we op die manier genade toe? Johannes 5 vers 3 zegt, de liefde van God is zijn geboden bewaren. Dat klinkt bijna alsof God meet. Als je het goed doet, dan heeft God je lief. Maar dat staat er niet. Er staat, de liefde van God is zijn geboden. Wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk denk ik dat de Bijbel wil zeggen, geboden zijn geen wet die bedoeld zijn om tot de dood te leiden. Maar de geboden willen je brengen naar de liefde van God die het beste met jou voor heeft. Dat is een hele andere gedachte. En als we die pakken. Mijn restricties die ik gegeven heb aan mijn kinderen, zijn niet bedoeld om hun het meest afschuwelijke leven bij ons in ons gezin te geven. Mijn geboden in ons gezin zijn liefde. Pure liefde, omdat ik wil dat ze fantastische boom worden. Ik zeg niet dat ze het altijd ervaren als liefde. Vraag het maar aan ze. Sommige dingen worden niet altijd zo ervaren. Omdat je sommige dingen niet begrijpt. Niet snapt. Maar later als je terugkijkt, denk dit was eigenlijk wel liefde dat dat niet mocht. Dit was eigenlijk wel liefde dat ze me daar tegen hebben gehouden. En toen zag ik het eigenlijk niet. En toen vond ik het wet. Maar het was eigenlijk liefde. En de Bijbel zegt hier, leer te kijken naar dat wat God zegt, dat het een vader is die van je houdt, waarvan jij soms nog niet begrijpt wat hij zegt. En durf je diens wet te overpeinzen bij dag en bij nacht. Gronden in het woord. Ik geloof ook Gods woord is als een voedingsbron. En ik ben bang dat we soms Gods woord gaan lezen als quotes. We zijn in deze tijd zijn we heel goed in quotes. Kijk maar naar Instagram of wat dan ook. We leven een beetje met quotes. We willen ook dingen soms het liefst heel kort. We willen dingen in kort samengevat. Maar sommige dingen heb je tijd voor nodig om te leren. Sommige dingen moet je doorleven, moet je doorlezen, moet je mee aan de gang. En Gods woord is geen quoteboek. Met kleine dingen. Het is een brief van God aan ons waar dingen in uitgelegd worden en verteld worden en waar je hem in leert kennen. En daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is, lezen we Gods woord? Zijn we er nog mee bezig? Hebben we het nog bij ons? Als er, en dat mag digitaal zijn of wat manier ook, maar hebben we het nog bij ons? Nemen we het tot ons? Gronden we ons? Zoeken we soms? Wat zegt Gods woord hierover? En het kan soms in Gods woord zelf, kan soms ook door boeken van mensen die dingen uitleggen over Gods woord. Ik zeg niet dat je het overal mee eens moet zijn, maar voed je. Wees ermee bezig. Sla die wortels uit in die grond. Zodat we niet in quotes gaan denken en soms de plank behoorlijk misslaan. Zorg ook niet dat alleen de sprekers hier zich moeten wortelen in Gods woord en zeggen, geef mij dan een paar hapklare brokken. Nee, zelf ook te wortelen in Gods woord. Begrijp je eigen te maken. Het tweede wat je nodig hebt, is licht. Zonder licht geen groei. Voor groei is licht, is zon nodig. En ik wil met u lezen, 1 Johannes 1 vers 5. En ik lees het uit de Bijbel in gewone taal. En hij zegt bij het volgende. Stel dat we zeggen dat we met God verbonden zijn. Maar intussen blijven we leven in de duisternis. Dan liegen we en leven we niet volgens Gods waarheid. Maar als we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is. Als we zeggen dat we nooit iets verkeerd doen, bedriegen we onszelf. Gods waarheid is dan niet in ons. Maar als we onze zonde eerlijk aan God vertellen, zal hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we rein worden. Want God is trouw en rechtvaardig. Als we zeggen dat we nooit iets verkeerd gedaan hebben, doen we alsof God een leugenaar is. Gods boodschap is dan niet in ons. Lieve vrienden, ik schrijf dit aan jullie om ervoor te zorgen dat jullie geen verkeerde dingen doen. En als een van jullie toch iets verkeerd doet, wees dan niet bang. Dat vind ik mooi dat hij dat erachter zet. Wees dan niet bang. Want er is iemand die voor ons vergeving vraagt bij God. En dat is Jezus Christus, die zelf zonder zonde is. En dankzij hem wil God onze zonde vergeven. En niet alleen onze eigen zonde, maar die van de hele wereld. En het gaat hier over dingen in het licht brengen. In het licht wandelen. Transparantie. Leven in het licht. Is je leven transparant voor anderen of leven we met een masker? Leven we met een soort iets, maar durven niet echt naar binnen te laten kijken, bang voor wat mensen ervoor vinden? Leven we soms ook naar elkaar alsof we perfecte christenen zijn, maar durven we onze zwakheden niet te laten zien aan elkaar? Terwijl vaak, ik weet niet hoe het met u is, maar als je iets deelt over je eigen zwakheid, de ander begint adem te halen. Je zegt, ah, gelukkig. En dan komt er van de andere kant ook iets. En het gekke is, als je zwakheden aan elkaar deelt, lijkt het wel alsof je samen sterker wordt. Ineens. Want ineens sta je samen. En ga je er samen voor. En wat de Bijbel hier zegt, is niet dat je leven perfect moet zijn. Het zegt, zet je leven in het licht. Ook als er dingen niet zo mooi zijn. Ook als er dingen niet zo goed zijn. Zet een schijnwerper op de verborgen hoekjes. Tegelijk is dan belangrijk dat we met elkaar een atmosfeer hebben waar niet gelijk je kop eraf gehakt wordt. Als het licht aangaat in een verborgen hoekje van je leven. Dus dat we gegrond in genade. Dus als het eerste, als we genade niet begrijpen en genade verkeerd toepassen, zullen we gelijk creëren dat niemand het licht aan zal doen in zijn leven. Want als we leven uit wet, dan volgt de dood. Hou ik lekker het licht uit. Over dingen die niet goed zijn in mijn leven. Maar als ik genade leer kennen en ik deel dat uit, moedig ik anderen ook aan om het licht in hun leven aan te doen en genade te ontvangen. En het is soms lastig hoe we dit toe moeten passen. Het is een veel lastigere weg dan de wet. Want het is makkelijk. Gewoon iemands kop eraf, ben je er vanaf. Maar dat is niet het hart van Jezus. Je kunt niet groeien zonder licht. In de duisternis verandert er niets. Als dingen verborgen zijn, in de duisternis groeit het niet, komt het niet in het licht. Het blijft hetzelfde. Er zet het lang genoeg in duisternis en het leven gaat eruit. Het verschrompelt. Heb lang genoeg verborgen hoeken in je leven, dingen die niet op orde zijn, en het leven sijpelt weg. Het verschrompelt. Je raakt het kwijt. En daarom zegt God, het licht moet aan, want licht zorgt voor groei. Licht zorgt dat het leven terug kan komen, ook op plekken waar misschien soms de dood is ingetreden. En het betekent dat als licht komt, het ook heel belangrijk is, wat doen we dan als het licht daar is? Want soms is het ook eng om het licht aan te doen. Want het is wel makkelijk om te zeggen, leef in het licht, kom open met de dingen die er zijn. Maar dan zijn jij en ik als gemeente ook verantwoordelijk dat hier een atmosfeer is waar genade begint te stromen en de navigatie een nieuwe route begint te berekenen om op het weg van het leven te komen. In plaats van dat we zeggen, oh, maar dat is slecht dat jij dat hebt. Dan denkt iemand zo, licht weer uit. Prima. Het is eng. En ik vond het mooi wat we net zongen. Your goodness is running after me. Wanneer moet God achter ons aan als wij niet meer achter hem aangaan? Zelfs over, nou, daar moest ik aan denken toen ik die zin. Leuk hè, dat vind ik dan echt goudklompje wat dan in jezelf opkomt. Ik geloof dat dat van de Heilige Geest is. Ik geloof dat de Heilige Geest zei, God hoeft pas achter iemand aan als diegene niet meer achter hem aangaat. Want we zijn geroepen om hem te volgen. En hoe komt God dan achter ons aan? Niet met de stok, maar His goodness is running after me. Zijn goedheid komt achter me aan. Zijn bewogen hart die zegt, hey, ik wil je terugleiden op de weg die de goede weg is. His goodness is running after me. En belangrijk is ook dat jij en ik de moeilijke boodschappen Als we iemand op een verkeerde weg zijn, hoe gaan we dan met goodness achter iemand aan? Als wij het beeld van Jezus Christus zijn. Hoe scherpen we iemand, maar doen we dat vanuit liefde? Hoe is onze boodschap een boodschap van eerlijkheid, een boodschap van confrontatie, maar die tegelijkertijd gevuld is met genade en liefde, zoals Jezus dat deed? Hoe kunnen we moeilijke boodschappen met liefde leren brengen? Dat is echt iets om in te groeien. Dat is echt iets, misschien wel voor jezelf, om te zeggen, Heer, leer me dat. Vermijden is soms makkelijk. Of we gaan gewoon all the way, er is niks meer over. Maar waar is die weg ertussenin? En het is een van de dingen afgelopen jaren, en ik heb een aantal jaar geleden echt een heel mooi boek over gelezen. Ik zei, God, dit is echt een gebied waarin ik wil leren groeien. Hoe we genade leren toepassen. Hoe de waarheid en genade hand in hand kunnen gaan. Hoe kan ik dat soort boodschappen brengen naar levens van mensen? Hoe leer ik aan te spreken zonder de wet te zijn, maar mensen echt in genade te brengen? En dus ook in inkeer te brengen. Dat is iets waar ik in wil groeien en ik hoop jij ook. Tegelijkertijd, het tweede is, hoe kunnen we groeien om moeilijke boodschappen te leren ontvangen? Want dat is de andere kant. Hoe vaak is het niet dat we ons aangevallen voelen, althans ik wel, als iemand zegt dat iets niet goed is, dat er in eerste instantie mij is, zo, hey, kom maar op. Dan gaan we het gevecht aan. Ik ga even vertellen waarom ik dit gedaan heb. Wie denk jij dat jij bent dat je nu tegen mij kunt zeggen dat dat niet goed was? Dat heb u natuurlijk niet, maar ik heb dat wel. Zo werkt het toch vaak. We zijn niet zo goed in een moeilijke boodschap ontvangen. En het is makkelijk om altijd te zeggen dat de ander het verkeerd gebracht heeft. Maar er is ook iets in ons eigen hart waar we mogen groeien. Hoe leer ik moeilijke boodschappen ontvangen en die te overdenken? Zou er iets in kunnen zitten wat die ander zegt? Hoe kom ik misschien over? Of wat probeert die ander hiermee duidelijk te maken? Dus kunnen we moeilijke boodschappen ook leren ontvangen? In plaats van dat het tot verdediging, boosheid leidt en zelfonderzoek. En niet tot zelfonderzoek. Ik zou een atmosfeer willen hebben in onze gemeente. Waar we in liefde en genade elkaar kunnen aanspreken. Echt liefde en genade. Tegelijkertijd ook waarheid spreken met elkaar. Maar ook een atmosfeer waar we, ondanks dat iemand het misschien een beetje krom zegt, weten dat er een hart van liefde achter zit. Want niemand is perfect in zijn woorden. Het is maar op welk moment je me tegenkomt, wat voor dag ik heb gehad, of ik scherp ben, moe ben of niet, toch ben je precies hetzelfde. En daarom, ik kom niet altijd even goed over bij mijn gewoon. Ligt eraan hoe mijn dag geweest is, maar ze kent me en ze kent mijn hart. En dan denkt ze bij zich, oh, vast niet zo'n lekkere dag gehad, prima joh, ik weet wel wat je bedoelt. Dat is de atmosfeer waarin we met elkaar op willen trekken. Dan kun je elkaar scherpen, dan kan er licht komen in dingen. Weet u, ik geloof echt, als we met elkaar willen groeien in kracht, dat God ook het licht in zijn gemeente aan wil dan dat we in het licht wandelen. Dat er in deze gemeente ook gewoon over verborgen hoeken licht aan mag gaan, dat genade begint te stromen en de navigatie begint te werken. En mensen opnieuw op de weg, daar verlang ik naar. Echt, dan geloof ik dat we groeien. Maar durven we ook over ons eigen leven het licht aan te doen? En zeggen, hey, wat is er in orde en wat is er niet in orde? Waar moet ik scherpte mee maken? Wat moet er openkomen? Waar moet ik keuzes in maken? Durven we het licht aan te doen in ons leven? Weet je, de Bijbel zegt, vorige keer had ik die tekst, als mijn volk zich vernedert voor mij en bidt, dan zal ik komen en het land genezen. God kan ook pas wat doen als jij toelaat dat het licht aangaat. Dan kan God werken in je leven. En soms dat eerst door een moeilijke periode heen. Maar dan kan er groei komen. Dan kan er herstel en genezing komen. En dit werkt tot op de kleinste gebieden van je leven. Het was wel grappig, ik was hiermee bezig. En ik heb natuurlijk eigen bedrijf en ik doe mijn eigen boekhouding, dat is mijn opleiding. En ik was bezig met dit stuk. Het was ineens alsof de Heilige Geest zei, hey, die ene boeking van 3/4 jaar geleden. Je kan het verdedigen, maar klopt het helemaal? Dat is pijnlijk. Dat is even zo'n lampje wat aangaat, weet je wel. En weet je wat ik dan merk als eerste in mezelf? Ja, dat kan best. En dan begint in mij een argument waarom dat kan. En ik kan best goed argumenteren. Dat kan ik best. Ik denk dan zelfs dat ik van de Heilige Geest kan winnen. Gewoon. Dat denk ik. Weet je? En dan begin je iets goed te praten. En waar als je lang, nou oké, okay, ja, het kan, maar ergens wist ik diep in mijn hart, ja, dit is echt op het randje. Het is echt op het randje. En ik zeg, oké, okay, ik zet het wel om. En ik zat hier, het was alsof de Heilige Geest zei, meteen. Dus ik heb gelijk mijn boekhoudprogramma geopend en ik heb hem gewijzigd. En anders. En wat ik daarmee bedoel, weet je, het is makkelijk om de grote dingen in elkaar aan te wijzen waarin we moeten veranderen. Maar ik denk dat het begint met durven. Als we leren om in kleine dingen licht te brengen in ons leven mee om te gaan, dan wordt het ook steeds makkelijker als er grote dingen komen. In de kleinste dingen gewoon zijn, oké, okay, moet ik even anders doen. Laten we daar met elkaar ook scherp in zijn. Mijn drie punt spreek, laatste punt. Water. Ja, die staat er eigenlijk niet voor, maar ik wil gewoon een slokje water. Er staat namelijk een boom geplant aan waterstromen. Water is essentieel. Geef een boom geen water en hij gaat dood. Een cactus houdt het nog lang uit, maar als er heel lang geen water is, begeeft hij het ook een keer. Als er geen water is, stopt het. Je redt het dus niet alleen met de grond. En de grond wordt vaak gekoppeld aan het woord van God en gegrondvest in Christus. Je redt het niet alleen met de grond. Want grond wordt keihard. En dat is ook wat het doet. Als er geen water van God in dingen komt, dan wordt de grond hard. Dan wordt zelfs het geloof wordt hard. En er komen barsten in en het begint te verschrompelen. Zonder water is er geen groei. Weet je wat je gaat doen als je lang geen water hebt? Dan gaat de plant consolideren. Dus die gaat op halve kracht. Je gaat spaarzaam zijn. Je gaat voorzichtig zijn. Je gaat rantsoeneren als het ware. En ik denk wel eens, als er geen water in ons leven is, dan gaan we teren op wat er vroeger was. Of op wat we weten, of op onze kennis. Maar we verliezen dan uiteindelijk wel een hoop. Soms kun je lang zonder water, maar uiteindelijk verschrompelt het. En toen ik dat neerzette, dacht ik, dit is soms ook, water is beeld van de Heilige Geest. Als we de Heilige Geest missen in ons leven, maar ook als we de Heilige Geest missen in onze kerken en in onze gemeentes, en het water niet stroomt, dan is de grond er nog steeds, maar de grond wordt keihard. En het is grond waar je eigenlijk niets meer mee kan. Waar je ook niet meer in kunt wortelen, omdat de grond hard geworden is. Het is niet de plek waar je jouw tuintje wil maken, als er allemaal barsten in die grond zitten. Het is geen goede grond meer, want grond heeft water nodig. Daarom zegt de Bijbel, het is woord en geest. Beide. De Heilige Geest is essentieel nodig. En toen dacht ik, geplant aan waterstromen. Waar heb ik dat eerder gelezen? Ezechiël 47. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar wat gebeurt er in Ezechiël 47? Ezechiël wordt meegenomen naar de tempel. En hij ziet in die tempel dat onder de dorpel van het Heilige der Heiligen begint water te stromen. Heilige, de heiligste plek waar God woont. De aanwezigheid van God. En onder die dorpel begint water te stromen. Dat stroomt het land in. De aanwezigheid van God. Ik geloof beeld van de Heilige Geest. En het wordt een beek en het wordt groter en groter en groter. Het wordt een rivier. En wat staat er aan die rivier? En moet je maar eens zien hoe gekoppeld dit is aan Genesis. Of aan Psalmen. En er staat, en langs de beek, langs de oever daarvan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken, waarvan de vrucht niet op zal raken, en elke maand zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom, de vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Dit is exact de uitwerking van Psalm 1. Want daar staat hetzelfde, welks loof niet verwelkt. En die zijn vrucht draagt op zijn tijd. En wat zegt de Bijbel hier? Die tijd is elke maand. Elke maand vrucht draagt. Geworteld in het woord, maar water van de beek. Samen. En samen zijn ze nodig. Geworteld in het woord, staand in het licht. Maar halend zijn water uit de rivier van God. Je kunt de rivier niet weghalen. Je kunt niet zeggen, het woord is genoeg en dat we onze zonden belijden is genoeg en dan zijn we er. Dan wordt het dood. Ook dood. Je kunt ook niet zeggen, ik doe het alleen met water. Weet je waarom? Dan word je een soort zwevend plantje. En dan terecht gevoel, dan leef je alleen maar op een soort gevoel, wat ergens zo in dat water gedipt wordt, maar er zit geen kracht in. Want je kunt ook de grond niet weghalen. En je kunt ook het licht niet weghalen. Ze zijn alle drie nodig. En het water wordt hier genoemd. Het water, het wordt levend water genoemd. Het komt namelijk uit het heilige der heiligen, de aanwezigheid van God. En we hebben de aanwezigheid van de Heilige Geest nodig in onze levens. We hebben het nodig in onze gemeentes. We kunnen het niet alleen met het woord, maar we kunnen het ook niet alleen met de Heilige Geest. Er is nodig dat in onze levens voedingsbodem van het woord van God is. En er is nodig in onze levens dat er de kracht van de Heilige Geest is. En als er ook heiliging in onze levens is, dan kan het water stromen en kan het woord binnenkomen. Zo belangrijk, alle drie. Weet u, wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest zegt, maakt het woord levend. Het maakt, en water doet iets met grond. Als je water op grond hoort, wordt de grond wordt. Als de Heilige Geest begint te landen op het woord van God, dan maakt het levend. En het brengt verhalen tot realiteit. En het geeft inzicht. Het geeft andere inzichten dan soms onze eigen gedachten. En ik geloof dat we met elkaar, als we willen groeien, nodig hebben dat er grond is in ons leven, dat er licht is in ons leven, maar ook veel meer van de Heilige Geest is in ons leven. Dat we ons daarnaar uitstrekken. Weet je wat wortels doen? Wortels gaan de grond in, maar wat zoeken ze? Water. Ze zoeken water. En wat doen jou en mijn wortels? Nemen we genoegen met de grond of zijn onze wortels ook op zoek naar water? Waar is er meer van de Heilige Geest? En als die wortels in goede grond zitten, in het woord van God, en op dat moment gaan zoeken naar de Heilige Geest, wow man, dan heb je een power combinatie. Echt een power combinatie. En ik hoop dat we met elkaar ook onze wortels beginnen uit te strekken naar het werk van de Heilige Geest. Net zoals dat ik zei, dat we grond beginnen te zoeken om onszelf in te planten. Ook zoeken naar het werk van de Heilige Geest, ook als dat zo spannend is. Weet je nog, oei, ik groei. Soms wel spannend. Soms wel een beetje eng hoe dingen gaan en lopen. En hoe moet dat dan precies? We zeggen, hey, Heilige Geest, we willen meer van u ons leven. Want wat staat er over die bomen? Vrucht brengen. Ik verlang zo naar dat ons leven, maar ook dat de gemeente vrucht voortbrengt. Vrucht van bekering. Vrucht van de liefde van Christus. Vrucht van genade. Maar vrucht ook van levens die tot bloei komen. Ik geloof dat God dat wil doen. Wat doet Gods aanwezigheid? Het houdt fris. Het brengt steeds iets nieuws. En het water stroomt uit het heiligdom. En met elkaar hoop ik dat we op zoek gaan naar het water van God uit zijn heiligdom. Zijn we aangesloten op het heiligdom? Dat is eigenlijk de vraag. Klinkt een beetje raar, hè? Maar zijn we aangesloten op het heiligdom? Iets wat we net doen met aanbidding is eigenlijk alsof je je stekker in het stopcontact begint te steken. Zeg, hey, ik wil contact met u maken, God. Ik wil zeggen wie u bent in mijn leven. Maar ook op het moment dat je Gods woord opent en zegt, Heilige Geest, ik wil niet alleen mijn verhaaltje lezen, dat ik dadelijk denk, leuk verhaal, mooi, fantastisch. Heilige Geest, ik wil even inpluggen dat u dit levend maakt. En mij laat zien, wat wilt u daarmee zeggen in mijn leven vandaag? Wat wilt u me leren? Waar wilt u me in laten uitstappen? Waar wilt u me in bemoedigen? Zijn we aangesloten op het heiligdom? We kunnen niet alleen met grond, we kunnen niet alleen met licht, we kunnen ook niet alleen met water. Het is niet voor niks drie eenheid. Zo geloof ik dat God ons ook aanmoedigt. Hoe sluiten we aan op die rivier? Nou, je wortels uitstrekken. Je wortels laten groeien. En je wortels laten groeien doe je op plekken hier met elkaar. Je doet het in de kleine groepen met elkaar, als ik kijk naar de at-home groep. Je doet het met vrienden. Met wie je deelt en Gods woord doorzoekt of waar je voor elkaar bidt of voor elkaar bent als er moeilijke perioden zijn. Maar je doet het ook als we met elkaar hier op een gebedsavond zijn en voor elkaar op de bres staan. Dan willen we onze wortels uitstrekken naar God, u staat op één. Het is actie ondernemen. Groeien is werken. Is ook werken. Met elkaar die boom worden, is met elkaar bidden, met elkaar zoeken, met elkaar aanbidden, met elkaar uitstappen, risico nemen met Jezus. Het is craving. Verlangen naar iets. Weet u wat David zei? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En ik heb me soms afgevraagd in mijn leven, God, is dat zo? Kan ik dat echt zeggen over mijn eigen leven? Dat ik er prioriteit van maak, dat als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Of zeg ik, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar Netflix. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar Instagram. Maar als een hert dat verlangt naar... Maar wees eerlijk voor jezelf. Hoe vullen we vaak onze dingen? Of is het als een hert dat verlangt naar water? Ziel verlangt naar God. Daar is het leven. Daar is het water. Daar is de grond. Daar is het licht. Daar is toekomst. Ik wil mijn ziel gaan richten. En ik hoop dat we dat gaan doen met elkaar. Als we willen groeien, hebben we deze drie elementen nodig. Ik zei al even, en daarom nog even als herhaling die drie. Niet alleen water, dan word je zwevend. Dan krijg je mensen die alleen op gevoel leven. En die helemaal in de Heer zijn als ze het voelen. En God kwijt zijn als ze het helemaal niet meer voelen. Als je alleen grond hebt, krijg je harde grond. Waar droge kost is. En waar gevoel uitgeschakeld is. En het is koud. En het is zonder leven. Als je alleen licht hebt, maar je hebt geen water en niet de kennis van de liefde van God, weet je wat je dan krijgt? Veroordeling. Dan is alleen maar veroordeling. Iets is in het licht gekomen en we hakken je kop eraf. Mensen, we hebben meer licht nodig, meer water, meer grond. Zullen we met elkaar ons daarnaar uitstrekken? Zo'n moment onze ogen sluiten en bidden. Heer Jezus, ik geloof dat heel veel van ons willen groeien. Hierin zijn die drie elementen zijn zo nodig in ons leven. Misschien, Heer, in sommige levens is geen van de drie aanwezig. Omdat ze u niet kennen. Misschien omdat je hier voor het eerst bent of thuis. En zeg je, er is een God die van je houdt. Er is een God die op de goede weg wil brengen. Een God die wil dat je vrucht voortbrengt. Dat je bloeit. Die er wil zijn als je door de dalen gaat. En hij is ons zijn zoon Jezus. En die stierf aan een kruis. Voor jou en mijn zonde. Maar heeft ook onze ziekte gedragen en onze moeilijkheden op zich genomen. En hij is degene die naast je wil staan. Hij stond op uit de dood als teken dat alles overwonnen is. En hij reikt je de hand. His goodness is running after you. En ik heb op mijn hart. Zeg, als dat voor jou is. Dat je moment gewoon meebidt in je hart. Zegt, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. Geloof dat u van mij houdt. Maar ik wil u leren kennen. En hier is mijn leven. Ik geef u mijn leven. Ik geef u mijn hart. Ik heb u nodig in mijn leven. Raak mijn leven aan. En dan ontmoet Jezus jou vandaag, hier of thuis. En als je hier bent, was voor jou, mag je straks even naar me toe komen. Ik nog een moment voor je bidden. Als je thuis bent, het is voor jou. Je vraagt om gewoon een berichtje te sturen. Dan nemen we contact met je op. Maar ook als je hier bent. Je zegt, hey, ik vind het lastig. Een van die elementen heeft me aangesproken. Misschien wel het gronden. Goede grond zoeken. En zoek jij soms de verkeerde grond in je leven. Ben je zoveel dingen aan het toevoegen aan je leven. Die je eigenlijk je wortels geen steun geven. Jouw wortels geen kracht geven. En dat je ook gemerkt hebt in de afgelopen tijd met corona. Als dan ineens de gemeente er minder is. Dat geloof er ook minder lijkt te zijn. En ik hoop dat het voor je een signaal is. Ik moet ook zelf gaan gronden. Zelf me gaan verdiepen in Gods woord. En dan wil ik je vragen om gewoon tegen God te zeggen. God, hier ben ik. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil vandaag een besluit nemen opnieuw. Om te gaan gronden ook in uw woord. Of het nou via boekjes, Bijbel of een app of wat dan ook. Maar ik wil actie gaan ondernemen. Ik wil me misschien wel aan gaan sluiten bij een het homegroep. Ik wil gaan besluiten om gewoon weer elke week mijn gemeente te bezoeken. In het woord te zijn. Misschien is dat een besluit. En voor sommigen is dat een besluit om te nemen. Het is er ergens bijgekomen, het geloof, in plaats van dat het nog in het centrum staat. Ik zeg, ik wil me er opnieuw in gaan gronden. Misschien ook vandaag wel. Zegt, hey, er zijn echt gebieden niet belicht in mijn leven. Waar het licht van God moet komen. Waar heiliging moet komen in mijn leven. Waar dingen niet op orde zijn. Waar ik net langs de rand loop of net eroverheen. Waar een stukje is waar het licht uit is wat niemand ziet. Maar waar het leven wegvloeit. Waar mijn vrede wegvloeit. Ik wil je zeggen vandaag, God is geen God van oordeel. Zijn geboden zijn liefde. En hij wil je terugbrengen op zijn weg. Als je het licht aandoet. En het is misschien door de diepte heen, maar hij brengt je terug op zijn weg. Omdat hij wil dat je wordt als een boom geplant aan waterstromen. En hij geeft jou de lichtknop in je hand. En hij zegt, jij mag het licht aandoen. Zodat ik in dit gebied kan bewegen. God stormt niet binnen. Hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En misschien klopt hij wel op gebieden van je leven. Zoals hij klopte op mijn boekhouding even. Ik zei, dat moet je anders doen. Of op andere gebieden van je leven. En hij klopt. En hij zegt, wil je open doen, zodat ik maaltijd met je kan houden. In dat gebied van je leven. Zodat water kan komen. Zodat het kan stromen. Zodat ik je leven kan vullen. Zodat er nieuwe vrede, passie komt. Vrijmoedigheid komt. Weet je, en ik ga je niet vragen om daarvoor te gaan staan. Maar ik ga je vragen om in je hart op dit moment tegen God te zeggen, over dit gebied van mijn leven wil ik het licht aandoen. Over dit gebied van mijn leven, dit is niet in orde. En het rooft mijn vreugde, het rooft mijn vrede. Of ik denk ermee weg te komen. Maar het werkt niet. Breng het bij het kruis. Heer Jezus, bid me dan als het ware gewoon, hier ben ik. En over dit gebied, benoem het maar, doe ik het licht aan in mijn leven. U weet dat het niet op orde is. En dat het niet klopt. En eigenlijk ben ik hartstikke bang om het licht aan te doen. Ik ben bang voor veroordeling. Ik ben bang omdat ik weet dat het niet klopt. Maar uw hart is genade. En ik wil samen met u door het dal gaan. Ik breng het bij het kruis, Heer, vergeef me. En ik bid, Heer, dat genade zal stromen. Maar ik bid ook, Heer, dat u zult aanmoedigen om actie te ondernemen. Ook naar iemand die je vertrouwt het licht aan te doen. De Bijbel zegt ook, beleid elkander uw zonde. Er zit echt iets in naar de ander toe en zegt, dit speelt in mijn leven, bid voor me. Het licht moet aan. Hou me scherp hierin. En ik geloof als we die dingen doen, dat het water uit het heiligdom kan worden tot een rivier. Die kan stromen. Weet je waarom? Omdat de kanalen in je leven dan open zijn. En dat de grond is die de wortels kunnen vasthouden, zodat de boom kan groeien. En ik bid, Heer, dat u ons leidt op deze weg. En dat u levens hierin aanraakt. Ik bid dat dit geen woord zal zijn als, een leuke preek, goed, wat van geleerd. Maar ik bid, Heer, dat dit fundament zal zijn en worden in ons leven. Waar we mee aan de gang zullen gaan. En dat bid ik zo, Heer. Voor elk leven. In Jezus' naam. Amen. Weet je, en ik vraag moed van je. Om misschien wel gelijk na de dienst iemand op te zoeken. Zeg, ik wil het even met iets over je hebben. Met iets van de preek. Gelijk. Zoals de Heilige Geest tegen mij zei, even gelijk doen, hè. Gelijk doen. Dat je naar iemand toe loopt en zegt, dat speelt in mijn leven. Of, ik heb echt besloten dat ik wil opnieuw misschien weer de gemeente echt gaan bezoeken. Of ik opnieuw het woord gaan lezen. Of weet jij misschien een goed boek wat ik kan gaan, want ik wil me opnieuw verdiepen. Zoek iemand op om dat mee te delen. Misschien wel als je zegt, ik wil meer van de Heilige Geest in mijn leven toelaten. Want het is soms droog dat je naar die ander toe gaat zeggen, bid voor mij. Er is ook geen rij bij de koffie, want dan zijn we eerst met elkaar gewoon bezig. Maar bid voor mij. Oké? Amen. Amen.